Welkom bij de podcast van Van Veen Advocaten. Vandaag gaan we het hebben over de berekening van alimentatie, de uitgangspunten die daarbij gelden. Mijn naam is Dinte Kats, ik ben een van de familierechtadvocaten bij Van Veen Advocaten. En tegenover mij zit Rebecca de Vries, ook een van de familierechtadvocaten. Als ik de berekening van kinder- of partneralimentatie toelicht aan cliënten, dan begin ik altijd even met zeggen dat er in de wet bijna niets geregeld is. En dat heel veel afhankelijk is van de jurisprudentie en het rapport alimentatienormen dat door de rechtspraak is ontwikkeld. En het enige wat er in de wet staat is dat er rekening moet worden gehouden met behoefte en met draagkracht. En dan heel kort gezegd, behoefte is wat is er nodig, wat heeft het kind of wat heeft de ex-partner nodig om in het levensonderhoud te voorzien. En draagkracht is een vraag naar wat kan er worden betaald. En aan de hand van die uitgangspunten gaan we de systematiek vandaag met jullie doornemen. Om maar te beginnen bij de behoefte, Rebecca, wil je daar iets over vertellen?
Ja, zeker. De behoefte wordt berekend aan de hand van het netto besteedbaar gezinsinkomen tijdens het huwelijk. Dus er wordt gekeken wat hadden ouders of partijen te besteden. Voor de kinderen wordt er dan gekeken naar hun leeftijd en de NIBUD-tabellen. Er zijn speciale tabellen ontwikkeld wat kinderen met een bepaalde leeftijd en een bepaald gezinsinkomen kosten. Voor de partneralimentatie, daar zijn geen tabellen ontwikkeld. Daar kijk je naar het gezinsinkomen. Dan worden de kosten van de kinderen ervan afgehaald. En dan wordt er gekeken naar 60% daarvan. Dat noemen we ook wel de 60% hofnorm. En waarom 60%? Omdat je na scheiding alleen net iets meer kosten hebt dan als je samenleeft. Dus vandaar die 60%. En dat wat dan resteert, dat is dan de behoefte voor de partneralimentatie. Soms is het zo dat er nog wel anders wordt gekeken naar de behoefte en dus niet wordt uitgegaan van die 60% hofnorm. In dat geval wordt er gekeken naar een behoeftelijst. Een behoeftelijst houdt in dat er een overzicht komt van inkomsten en daadwerkelijke lasten, waarbij voor de lasten ook mag worden rekening gehouden met de kosten die je had tijdens het huwelijk. Dat is dan dus een overzicht met wat iemand daadwerkelijk nodig heeft op basis van zo'n lijst. Maar die lijst is een uitzondering. We zien dat daar in de praktijk heel veel discussie over komt, over iedere post, of dat het nou wel of niet een terecht bedrag is. En daarom zie je in de praktijk en in de jurisprudentie dat er toch vaak uit wordt gegaan van zo'n 60% hofnorm. Voor de partneralimentatie wordt er dan nog wel gekeken naar de behoeftigheid. En dat betekent eigenlijk wat heeft iemand aan inkomen, maar daarnaast ook wat kan iemand nog aan inkomen verdienen. En als je natuurlijk meer kan verdienen en daarmee in je eigen kosten kan voorzien, dan kan je geen aanspraak maken op partneralimentatie. Maar kan je dat niet en heb je dus nog wel extra geld nodig, dan kan je om een partneralimentatie vragen. Bij de kinderalimentatie geldt dat niet. Van de kinderen wordt dat niet verlangd, dat ze extra moeten gaan werken bijvoorbeeld om meer te gaan verdienen. Bij de kinderen wordt dus echt aangehaakt bij die NIBUD-tabellen.
Ja, en als we dan de behoefte weten, dan weten we dus wat de kinderen of de alimentatiegerechtigde ex-partner nodig heeft. En dan is natuurlijk vervolgens de vraag, wat kan een alimentatieplichtige ouder of ex-partner betalen? En dat is een vraag naar draagkracht. Hoe wordt dat berekend?
Ja, klopt. Na de behoefte ga je dus inderdaad kijken naar de draagkracht. Voor de kinderalimentatie geldt dan dat dat naar rato, dus de kosten van de kinderen worden naar rato van draagkracht tussen de ouders verdeeld. Bij de partneralimentatie, daar kijk je naar de draagkracht van degene die moet gaan betalen. En wat is dan die draagkracht? De draagkracht is het inkomen min de kosten. En de kosten zijn dan de kosten die je hebt. En die worden verdeeld in woonkosten en overige kosten. Voor de woonkosten wordt gekeken naar een vast bedrag, zijn de 30% van het netto besteedbaar inkomen. En dat wordt ook wel het woonbudget genoemd. Daar kunnen natuurlijk wel uitzonderingen zijn, waarbij dan wel met de werkelijke woonlasten wordt gerekend. Bijvoorbeeld zou je kunnen denken als iemand dubbele woonlasten heeft. Maar dat zijn dan uitzonderingen. In de basis wordt uitgegaan van dat woonbudget van 30%. En dan hebben we daarnaast dus nog de andere lasten. En daar wordt een vast bedrag voor meegenomen in die draagkrachtberekening. Dan hebben we dus de inkomsten min de lasten. En dan geldt voor de kinderalimentatie dat 70% wat er dan overblijft beschikbaar is voor kinderalimentatie. En voor de partneralimentatie geldt dat 60% beschikbaar is voor partneralimentatie. Met wel de kanttekening dat kinderalimentatie voorgaat op de partneralimentatie. Dus we gaan eerst kijken naar wat kan je betalen voor de kinderen. En als er dan nog draagkracht resteert, dan is er eventueel nog ruimte voor een partneralimentatie.
Ja, en het is ook altijd relevant hoeveel zorg een ouder draagt voor de kinderen bij de vaststelling van de kinderalimentatie. We noemen dat zorgkorting. Kun je daar iets over zeggen hoe dat berekend wordt?
Ja, klopt. Hè? Je hebt natuurlijk je woonkosten en andere kosten, maar er zijn ook kosten voor de dagen waarop de kinderen bij de een of de ander verblijven. Daar rekenen we nu met een zorgkorting. En die zorgkorting die kun je onderverdelen in de dagen. Gemiddeld 1 zorgdag per week is gelijk aan 15% zorgkorting. En dat is dan 15% van de behoeften van de kinderen. Dus wat de kinderen kosten. En daar 15% van gerekend. Als we kijken naar de gemiddeld 2 zorgdagen per week, als we daar naartoe gaan, dan wordt gerekend met 25% zorgkorting. En bij 3 dagen gemiddeld per week, dus of een gelijke zorgverdeling, dan gaan we uit van 35% zorgkorting.
Ja, en misschien ook altijd goed om te weten, want dat is een vraag die ik vaak krijg, hoe zit dat met het kindgebonden budget?
Ja, je hebt ook degene waar de kinderen staan ingeschreven. Die ontvangt kindgebonden budget. En dat kindgebonden budget dat wordt meegenomen in de berekening van de alimentatie. En wordt als een inkomenscomponent meegenomen bij degene die dat ontvangt. Dus daar wordt rekening mee gehouden.
Ja, nou dan hebben we dus vastgesteld hè, wat hebben de kinderen of wat heeft de ex-partner nodig. Wat kunnen de ouders of kan de andere ex-partner betalen. Wat is de draagkracht? Hoe wordt dan uiteindelijk vastgesteld welk bedrag het dan precies moet worden?
Ja, nou zo'n goeie. En nog even ook misschien goed om aan te vullen. We hadden dus de behoefte en de draagkracht. Nadat die draagkracht is berekend, kijken we ook nog wel voor de partneralimentatie. Dat beide ouders of beide partners eenzelfde inkomen overhouden. Dat noemen we een inkomensvergelijking. Met als doel en als uitgangspunt dat aan het einde niet de een veel meer overhoudt ten opzichte van de ander na het betalen of ontvangen van die alimentatie. Dus dat is nog wel even goed, denk ik, om ook te benoemen. Dan jouw vraag, hoe wordt het vastgesteld? De alimentatie wordt vastgesteld ofwel als partijen in overleg zijn door hen gezamenlijk, dus in overleg. Komen ze er niet samen uit en er loopt een procedure bij de rechtbank, dan zal dat worden vastgesteld door de rechtbank. En die gaat dan ook een beslissing nemen over de ingangsdatum van die alimentatie. En daar zien we dat vaak wordt aangehaakt bij de ingangsdatum van ofwel het verzoekschrift wat ingediend wordt bij de rechtbank. Dus de datum daarvan. Of de datum waarop er een gewijzigde omstandigheid is, waarop dus die alimentatie moet ingaan, of de datum van de beschikking.
Ja, dat vind ik altijd een belangrijke om te weten. Ik heb vaak dat mensen bellen en zeggen, ja, er zijn wat wijzigingen in mijn inkomen, ik kan het eigenlijk niet meer betalen. En voor die ingangsdatum is het dan, het is soms een verkeerde prikkel, maar eigenlijk is het daardoor belangrijk om snel aan de bel te trekken. Omdat je anders niet met terugwerkende kracht meer een wijziging krijgt. En dan kan dat dus serieus geld kosten. Je had het al even over die wijzigingen. Want er kan natuurlijk ook na de echtscheiding of na de eerste vaststelling een wijziging optreden. Mij wordt vaak gevraagd van moet mijn ex-partner of moet de andere ouder het melden als er extra inkomen is? Of heb ik de verplichting om het te melden als ik promotie heb gemaakt? Hoe zit dat?
Ja, dat is altijd een lastig punt. Er is geen wettelijke verplichting om te melden dat je meer inkomen ontvangt of promotie hebt gemaakt of dat er een vermindering van inkomen is. Vaak zie je natuurlijk wel dat als er een vermindering is, dat iemand aan de bel trekt, omdat dat een reden is om te wijzigen en diegene dan ook vaak financieel in de problemen raakt als er niks gewijzigd wordt. Maar het kan zo zijn dat er een vermeerdering is van inkomen en je dat niet weet. En dat is lastig. Vaak is het dan toch zo dat op het moment dat je erachter komt, meld je dan zo snel mogelijk, zodat er ook zo snel mogelijk een verzoek ingediend kan worden. Zodat in ieder geval dat als ingangsdatum genomen kan worden. Maar in zo'n situatie, als dan naar voren komt dat die wijziging er al eerder is, dan zou een rechter dus ook kunnen zeggen, ja, de datum waarop het al ingegaan is, zou als ingangsdatum kunnen worden genomen. Dus dat is ja, altijd dan afhankelijk van de omstandigheden en het geval hoe daarnaar gekeken wordt.
Er staat inmiddels online ook een video over de duur van de alimentatieverplichting. Maar misschien is het goed als je daar ook nog kort even iets over zegt.
Voor de duur van de partneralimentatieverplichting geldt nu de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Daarop zijn wel 3 uitzonderingen. De eerste is als een huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en de ontvanger, dus de alimentatiegerechtigde, binnen 10 jaar aanspraak kan maken op AOW. Dan loopt de duur namelijk door totdat de AOW-leeftijd aan de orde is. De andere tweede uitzondering is voor 50-plussers. Die kunnen 10 jaar lang aanspraak maken op partneralimentatie. En de derde uitzondering is als er kinderen zijn jonger dan 12. Dan loopt de alimentatieverplichting door tot het jongste kind 12 jaar is. Als er een samenloop is van deze termijnen, dan geldt de langste termijn. Dit geldt voor de partneralimentatie, voor de kinderalimentatie. Daar geldt dat in principe tot 18 jaar in ieder geval de alimentatieverplichting voor ouders door blijft lopen. Maar ook na 18 jaar kan er nog een onderhoudsverplichting zijn, afhankelijk van de situatie. En die loopt dan eventueel door tussen de 18 en 21 jaar.
Ja, misschien nog even goed om te zeggen, want de wet is gewijzigd niet al te lang geleden voor de partneralimentatie. Dus oude verplichtingen die zijn vastgesteld in de oude regeling, die termijn blijft gewoon gelden. En dat was altijd 12 jaar hoofdregel. Dus die geldt nog steeds en dat kunnen we niet nu. Als je het nu opnieuw laat vaststellen, dan wordt die duur daarvan natuurlijk niet anders. Stel, er zitten nu mensen te luisteren en die denken, hey, ik sla ergens op aan. Hoe zit dat bij mij? Wat kan ik nu het beste doen? Ik wil hier iets mee. Wat zijn de opties?
Nou, wat mensen het beste kunnen doen als er dus zo'n situatie voordoet waarvan je denkt, ja, ik heb een alimentatie die moet worden gewijzigd of er moet nog een alimentatie worden vastgesteld. Er zijn 2 mogelijkheden. Of mensen komen samen. En wij zijn allebei bijvoorbeeld mediator. Wij kunnen mensen dan samen begeleiden bij het maken van afspraken over deze alimentatie. Zowel kinder- als partneralimentatie. Betekent dat de stukken dan bij ons ook worden aangeleverd. En dat we aan de hand daarvan die berekening maken. En met
partijen
beide bespreken hoe het zit, wat de uitkomst is en wanneer het ingaat en hoe het wordt vastgelegd. Stel mensen zeggen, ja, dat samen, dat lukt ons niet of 1 van 2 wil dat niet. Uiteindelijk moet het op vrijwillige basis zo'n mediation traject als mensen samenkomen. Stel dus 1 of 2 zeggen, nee, dat willen we niet. Dan kan iemand ook eenzijdig bij ons komen. Dan hebben we de rol als advocaat en dan bespreken we als advocaat met de betreffende persoon hoe de alimentatie geregeld kan worden, hoe de berekening in elkaar zit. Als het nodig is, kunnen we een procedure starten. Voor de ingangsdatum kan dus ook van belang zijn om dat snel te doen. Dus ook snel te handelen en snel dat verzoekschrift in te dienen. En in dat traject, in die procedure, begeleiden we dan ook dat gehele traject. We dienen het verzoekschrift in, we gaan mee naar de zitting. Als er een beslissing komt, dan komt die beslissing via ons en zullen we die ook toelichten.
Ja, dank voor de uitleg. We gaan afronden voor nu. Wil je de volgende aflevering van de Van Veen Advocaten podcast niet missen? Abonneer je dan op deze podcast. Hartelijk dank voor het luisteren.